Dat.
De Ochtend. Mediaforum.
Met Sabine van der Putten is correspondent voor VRT Nieuws in Nederland. En Eshwet El Milouri, KRO-presentator. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Ja, de Nederlandse media worden natuurlijk volledig gedomineerd door de naslepende ramp. Met de rampvlucht, MH17. Sabine, jij doet verslag in Nederland voor de Belgische VRT. Hoe waren jouw dagen de afgelopen periode?
Lang en zwaar. En anders dan ik had gedacht afgelopen donderdag. Dus ik had, toen ik naar Nederland kwam, wist ik van dat kan in theorie ooit gebeuren. Hè? Ik zal ooit misschien worden gebeld dat er een aanslag is gepleegd. Het zal op het slechtste mogelijke moment zijn. Voor mij was ook zo. Ik had een vrije dag, was ver weg van Den Haag. En dan moet je snel naar waar het allemaal gebeurt. Hè. En ja, ik vind het moeilijk. In het begin zet je natuurlijk je verstand op nul, bij wijze van spreken. En je babbelt de uitzendingen vol. Feiten, wat is er gebeurd? Quotejes rapen. Maar dat zullen jullie ook wel hebben. In je achterhoofd blijft spelen waar het eigenlijk om gaat. Hè? Wat daar echt gebeurd is. En dat maakt het moeilijker dan gewone verslaggeving. Ja.
En de belangstelling in België. Want er zaten ook Belgische mensen aan boord van het vliegtuig. Dat sowieso natuurlijk. Dus ook in die zin is dat land natuurlijk ook geraakt. Maar de belangstelling is er gewoon wel voor
Ja. Gisteren was het bij ons ook nog de opener van het journaal. Ik zag vanmorgen wel dat de krant De Morgen opende met een foto van Gaza. Maar zij trokken dan de vergelijking van daar vallen nu ook heel veel slachtoffers waar geen haan naar kraait, bij wijze van spreken, terwijl de hele wereld het over dat vliegtuig heeft. Dus dat klopt ook weer niet helemaal, maar het is, het is ook bij ons nog altijd een van de absolute hoogtepunten.
Maar is er ook boosheid of is er vooral verdriet dan? Want hier bespeur je ook wat die boosheid over dat het lang duurt, wat de lichamen natuurlijk in het toekomst.
Wel ja, er zijn zes mensen met Belgische nationaliteit, dus het treft België in die zin wel minder, maar iedereen is wel geschokt van wat daar gebeurt, is eigenlijk het ondenkbare. Uit een vliegtuig dat uit de lucht wordt geschoten, dat is echt wel het allerlaatste wat je kan bedenken. Dus vol onschuldige mensen en dan de beelden die je ook ziet op televisie. En iedereen is daar ook door geschokt. Ja. Hoe kan dit? En dan eigenlijk ook nog eens ramp op ramp. Het feit dat die mensen niet meteen konden worden teruggebracht, dat we daar allemaal hebben gezien met die spullen. Dus dat, dat raakt de mensen echt wel.
Gisteren hield onze minister van Buitenland Zaken, Frans Timmermans, een emotionele toespraak in de VN-veiligheidsraad. Laten we een klein stukje luisteren daarvan.
Just for one minute, not addressing you as representatives of your countries, but as husbands and wives, fathers and mothers, just imagine that you first get the news that your husband was killed. And then within two or three days, you see images of some thug removing a wedding band from their hands. Just imagine that this could be your spouse.
Ja. Eshwet, wat vond je van die speech?
Nou ja, ik allereerst, wat spreekt iemand goed Engels?
Ja.
En mooi ook. Echt een hele emotionele speech. Die aan de ene kant, ik focus me eerst even, hoe komt Timmermans over? Want dat is volgens mij ook wel de vraag. Heel charismatisch. Om trots op te zijn. Het was natuurlijk een hele emotionele speech. En hij raakte mij met name toen hij het op een gegeven moment had over de laatste momenten van de mensen die in het vliegtuig zaten. Die hielden waarschijnlijk op het laatste moment hun kinderen nog vast. Keken elkaar nog aan. En dat deed hij zo gedetailleerd dat ik voor het eerst eigenlijk een speech hoorde van een Nederlands politicus waarbij ik dacht, oké, die is niet uitgeschreven door een of andere bureau-redacteur. Maar dat komt echt uit zijn hart. En ja, dus het heeft me geraakt. Echt een goede speech.
Ah, hij sprak die mensen in de Veiligheidsraad ook aan. En met name denk de Rus ook die daar zat. We zijn, los van alles, zijn we ook gewoon nog vaders, echtgenoten en noem het maar. Dus dat maakt het in die zin heel persoonlijk.
Kijk, het is nu een soort van internationale politieke wie heeft de langste piemel wedstrijd. Maar hij is heel goed. Hij laat zien, het is iets menselijks. Het gaat om emoties, het gaat om nabestaan, het gaat om moeders, het gaat om. Ja?
We praten zo verder. Ja, ik onderbreek even. Eshwet, want Mark Visser is hier binnen komen lopen. Ja. Nieuws over de trein.
Over de trein, want die is aangekomen in Kharkov, de trein met slachtoffers. De koelwagons die vertrokken vanochtend vroeg uit Donetsk. In het gebied dat wordt beheerst door de rebellen en reed enkele uren later veilig gebied binnen. En Kharkov is dus in handen van de Oekraïnse regering. Lichamen die worden nu uit de trein gehaald en naar het vliegveld gebracht. En daar staat dan een vliegtuig klaar van de Nederlandse luchtmacht, waarmee de slachtoffers naar Nederland zullen worden gevlogen voor identificatie.
Dat is mooi. Dus een stukje eerder dan verwacht, zelfs nog eerder dan de middag.
Zeker, ja.
Maar goed, dat is denk ik ook fijn voor nabestaanden om te horen dat er in ieder geval goede ontwikkelingen nu zijn. Dankjewel, Mark.
Eswet, je had het dus over Timmermans. Je zei zoals ik ben, ik was wel trots op hem. Je bent niet zo positief over onze premier, Mark Rutte.
Nou ja, niet zo positief. Kijk, gisteren was eigenlijk het eerste moment tijdens die hoorzitting dat hij dingen zei waardoor ik dacht, oké, ik begrijp je voorzichtigheid. Hij had het op een gegeven moment over, ja, we zijn terughoudend in iemand aanwijzen omdat we het onderzoek niet willen hinderen en beperken. Wacht nou maar tot de slachtoffers hier zijn. Toen dacht ik, oké, daar zit wel wat in. Maar ik denk dat het hele Nederlandse volk nu wel behoefte heeft aan een leider die wat karakter toont. En een foto op een terras, een colaatje drinkend. Dat vind ik van die dingen. Ja. Dat denk ik van ja, doe dan je best dat dat niet gebeurt.
Maar ja, moet die man dan de hele dag binnen gaan zitten en achter de gordijnen?
Hij moet in ieder geval die indruk wekken.
Ja, maar ja, goed, misschien hij was aan het bellen op dat moment ook. Dus misschien was hij juist wel aan het bellen met Poetin of zo.
Ja, een dag nadat dat een vliegtuig met bijna 300 mensen wordt neergehaald, ga je niet op een terras zitten en een colaatje drinken om te bellen van wat er nou aan de hand is.
Sabine, jij bent bij denk ik veel van die bijeenkomsten geweest. Want we zagen Rutte van het weekend ook echt bijna met het stoom uit zijn oren. Hè, dat hij ook zei, ik heb een heel heftig gesprek gehad met Poetin. Wat is jouw indruk van de... Ja,
ik vind dat jullie politici het goed doen. Heel goed doen. Timmermans zeker. En het viel mij ook nog op dat Engels. Zo merk je maar dat hoe mooier de taal, hoe sterker de boodschap eigenlijk ook. Hè? Dus had hij dit in steenkolen Engels gedaan, dan was dat toch minder sterk geweest. En ook Rutte, ik zie nu minder de zakenman. Ik zie meer de mens. Hij krijgt ook iets vaderlijks. Ik vind dat hij het goed doet. En vergeet ook niet, dit moet zo zwaar zijn voor hen. Het is zwaar voor journalisten, maar hoe zwaar moet het zijn voor die politici? Wat we allemaal niet weten, wat achter de schermen gebeurt. En dan moeten zij ook nog eens tegenover het volk de juiste boodschap brengen. En dit zijn natuurlijk de momenten voor politici waarop ze kunnen tonen wat ze kunnen, wat ze waard zijn. Hè? Dit is echt campagne voeren.
Ze moeten het ook tonen, toch?
Ja, ze moeten het nu doen. Nu kijkt iedereen. En nu worden ze echt, hierop zullen ze worden afgerekend ook later.
Maar nu voel je ook afhankelijk van ze. Je bent afhankelijk van wat zij bereiken.
Inderdaad, zij moeten de mensen vertellen wat er aan de hand is en hoe het verder moet.
Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Je ziet aan Mark Rutte dat hij dat hij er op een of andere manier, klinkt misschien een beetje gek, erin moest komen. Want wat jij net zegt, dat ik ben het volledig mee eens. Dat hij als een soort van vader van het volk, maar het is wel een rol waar hij de afgelopen dagen in heeft moeten groeien. En de eerste paar dagen vond ik wel een beetje onwennig. Maar ik sluit me er wel bij aan dat je het al met al wel goed doet.
Hij heeft zich verbeterd, vind jij?
Ja, absoluut.
En de koning en koningin? In hoeverre moeten die meer zichtbaar zijn dan alleen voor de nabestaanden? Want daar zijn ze er zeker voor. Dat is gisteren ook wel duidelijk geweest.
Ja, maar ze moeten wel ervoor blijven zorgen dat het om de nabestaanden gaat. Ik vind die terughoudende, soort van bescheiden rol, vind ik wel heel gepast.
Dat is ook wat Willem-Alexander zelf heeft gezegd, hè? Daar gaat het om.
Ja, ik weet ook niet wat ze meer hadden moeten doen dan op dit moment. En als ik lees hoe het daar op die bijeenkomst is gegaan gisteren, hebben ze dat ook echt goed gedaan. Hebben ze ook echt meegeleefd. Was het niet zomaar een toneelstukje of een appearance.
Die bijeenkomst gisteren voor de nabestaanden was een besloten bijeenkomst. Hè? Dus er werd na afloop werden er wel door verschillende mensen reacties gegeven. Onder meer ook de premier inderdaad die met een reactie kwam. Worden er reportages gemaakt waar wel degelijk discussie over ontstaat. Verslaggever Caroline van de Heuvel die maakte een reportage voor In Vandaag. In die reportage was in het rampgebied in Oekraïne is te zien hoe ze door een aantal persoonlijke spullen heen struint. En ze komt ook een dagboek tegen van een van de slachtoffers. Daar is duidelijk het handschrift in beeld. Ze citeert er ook nog een klein stukje uit. Daar heeft later de hoofdredactie excuses voor aangeboden. En gezegd dat het niet zo had gemoeten. Eshuet, stoorde jij je eraan?
Eigenlijk wel. Ik denk dat ik probeer dan een beetje vanuit de nabestaanden te kijken. Ik denk dat het wel heel pijnlijk is om dan een boekje te zien wat je herkent. Dat is van mijn zoon, dat is van mijn dochter. En dat er dan ook op die manier aangezeten wordt, überhaupt. En ook nog het wordt voorgelezen. Dan kan ik me... De Een Vandaag heeft gezegd van dat zij geen kwade bedoelingen had. Mm-hmm. Dat geloof ik absoluut. Ik kan me haar actie nog wel enigszins voorstellen. Zij zit Vaak in oorlogsgebieden. Zij ziet ook verslaggevers van andere landen waar de normen en waarden misschien anders zijn, waarvoor het wel normaal is om dat soort dingen te doen. En dan ligt wat mij betreft de verantwoordelijkheid bij de eindredactie van het programma om te zeggen, nee, dat is niet correct om dat op die manier te laten zien. Ik moest heel erg denken aan Ruben, die toen in Tripoli de enige overlevende, dat iemand van de Telegraaf een telefoon aan hem gaf. Dat
ging bellen.
Wat mij betreft ligt op dat gebied toch wel de verantwoordelijkheid bij de eindredactie om te zeggen, oké, dit gaat een stapje te ver.
Ja, maar misschien hadden zij geen tijd meer om het eruit te knippen. Soms gaat het zo, hè. Er worden ook dingen van mij uitgezonden. Of als je live gaat, zeker, dan valt er niets meer aan te doen. Dus
dingen kunnen wel gebeuren in de heat of the moment, zoals de eindredactie het zelf verklaarde.
Ja, dat werd dan gezegd, maar toen dacht ik van, ja, juist in de heat of the moment moet je als journalist weten wat wel en niet hoort. En dat je dit niet doet.
Ben ik wel mee eens.
Maar zij zal wellicht gedreven zijn geweest door de druk, ook van de concurrentie, van we willen laten zien hoe erg het is. Hè? Dus zelfs dagboeken liggen hier voor het grijpen, kijk maar. Dus ze zal daardoor zijn gedreven.
Want er was er eerder natuurlijk al een incident met Sky News, hè, waar ook een verslaggever eigenlijk hetzelfde deed. En daar was ook al ophef over. Dus in die zin zou je het ook kunnen weten natuurlijk. En zij is een ervaren verslaggever, Carolien van de Heuvel. Die komt inderdaad, wat Eswet zegt, in heel veel gebieden. Dus
het is een dilemma, hè. Zij wil tonen hoe erg het is door daarop in te zoomen. En tegelijk moet zij ook als mens weten, juist nu moet ik een stapje achteruit doen. Dus wat laat je dan doorwegen? Die nieuwsgierigheid, dat willen tonen, dat willen scoren ook voor een deel. Of je menselijke overtuiging.
Het was een zelfbedachte theorie, hoor. Maar zit er wat in wat ik zei, dat zij ook verslaggevers van andere landen ziet waar het misschien wel normaal is om dat soort dingen te doen. En dat ze daardoor toch wel een soort van andere visie heeft op hoe je dat soort dingen
wat wel niet kan.
Ja, precies.
Ik denk dat de concurrentie daar zwaarder weegt. Van de anderen hebben het ook. Die hebben de Barbies in detail. Die hebben dat soort spullen in detail. Wij. En nu zie ik een dagboek liggen. Dat is echt wel het allergrootste voorbeeld van hoe persoonlijk spullen zijn.
Het komt
zijn
zo plat over.
Ja.
Is dat?
Want als je naar de Russische pers kijkt, die lopen ook gewoon
alles. Die tonen alles in de journaals. Ja.
Dus dat is echt.
Maar hier zit natuurlijk zoveel meer bekendheid in, zeg maar, omdat het nu eigen mensen zijn, Nederlanders zijn, die zijn omgekomen.
Het is te persoonlijk.
Een andere reportage. Gisteravond in Nieuwsuur was Rudy Bauma, een van de verslaggevers daar, die is daar ook al een tijdje in dat gebied. Die liet nu eens de kant zien van de mensen die daar wonen, hè, die dus in die 10 kilometer.
Vond ik een hele mooie reportage.
Ja, want hij zei, die mensen zijn natuurlijk ook totaal overvallen, letterlijk en figuurlijk, van wat hier gebeurde. Maar het eindigde wel gek, die reportage. Ja. Want er was een man die vertelde dus dat hij een tekening had meegenomen van de crash site. En die wilde die dan wel laten zien voor twee biertjes. En daar stopt de reportage eigenlijk. Wat vond je daarvan, Sabine?
Van dat einde?
Ja.
Ja, ik dacht, het gaat wellicht door. En er is wellicht geknipt in Hilversum, omdat het een beetje te lang werd. Maar goed, het punt was wel gemaakt. Daar lopen dronken mensen rond die rare dingen hebben gedaan.
Tegelijkertijd spullen meenemen.
Ja, en die spullen inderdaad meenemen. Maar tegelijkertijd zaten in die reportage toch ook mensen die inderdaad wel lieten zien van wat hun was overkomen.
Ja, dat vond ik heel mooi. Dus hoe ze vertellen dat mensen als bloemblaadjes uit de lucht vielen. En stel je dat voor, dat je in je tuin gaat en oh.
Maar dat vond ik een beetje het nare eraan. Dat je dus heel erg die betrokkenheid voelt van die mensen. Die zijn in shock, die leven mee. Dat gaven ze ook heel erg aan. En dan eindigt het met zo'n dronken man die een schilderijtje heeft gejat. En die zegt, joh, voor twee biertjes mag je het zien. Daarmee is heel je beeld weer.
Ja, maar ik vind dat het wel wat blijft hangen. Want ze laten wel de werkelijkheid zien. Ze laten wel zien zoals het is. En ze maken het niet mooier dan het is. En wat ik ook wel strak vind, is dat het daar eindigt. Dat ze er niet voor kiezen om dan ook echt met hem mee te gaan en hem twee biertjes te geven. Het is gewoon, kijk, dit is wat het is. En voor de rest hebben we respect en hier stoppen we. Ik vond het een hele mooie
reportage. Je mag het als kijker zelf invullen in feite. Oké, we hebben dus goede mensen daar. En we hebben een paar klootzakken die ook dit soort dingen doen.
Maar die zijn er ook.
Ja.
Er wordt ook op een nare manier misbruik gemaakt van wat er nu allemaal gebeurt. Oplichters die maken Facebookpagina's aan op naam van slachtoffers van de vlucht. Om op die manier internetadvertentiegelden op te strijken. Ja. Rachid Finch is internet-expert van de NOS. Rachid, het klinkt echt als een heel naar verhaal. Hoe werkt dat?
Ja, wat je eigenlijk doet is een fanpagina maken op Facebook. Die maak je normaal voor artiesten bijvoorbeeld, voor muzikanten. Maar nu maken ze die inderdaad onder de naam van een slachtoffer. Op die pagina zie je dan een link. Staat bijvoorbeeld klik hier om bij het condoleanceregister te komen. Alleen kom je daar helemaal niet uit. Maar je komt uit op een pagina met heel veel advertenties. En advertentiegelden gaan dan vervolgens naar die oplichters toe.
Ik vind het echt redelijk sick hoor, als je dat hoort. Het is gewoon om geld mee te verdienen.
Klopt, inderdaad, niks anders dan dat. Er zijn zelfs pagina's gezien waarop je dan geld zou kunnen doneren voor de nabestaanden. Dat geld ontvangen die nabestaanden natuurlijk ook niet. Dus het is een heel nare situatie die daar ontstaat. Ja. Facebook Europa heeft er ook op gereageerd. En zegt er alles aan te doen om dat soort pagina's zo snel mogelijk offline te halen. En het is me het afgelopen uur inderdaad niet gelukt om er één te vinden.
Okay. Rashid, zijn die mensen strafbaar?
Ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Je mag zo'n community page voor iemand anders natuurlijk maken. Hè. Je mag als fan ook een pagina voor iemand anders maken. En er is op zich niks strafbaars aan een link plaatsen op Facebook. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat het valse voorwenselen zijn. Maar of dat dan per se meteen strafbaar is, durf ik niet te zeggen.
Sabine, als je het hoort?
Ja, kan natuurlijk helemaal niet. Hè. Ik zou er eigenlijk ook geen aandacht aan besteden.
Dat is het eerste wat ik namelijk dacht. Kijk, dat soort zieke mensen bestaan. Er bestaan heel veel zieke mensen op de wereld. Dus laten we dat gewoon accepteren. En uit respect voor de nabestaanden hier zo min mogelijk media-aandacht aan besteden. Want dit is gewoon wederom zo'n prik in het hart van die moeders, vaders, broers en zussen. Laten we het gewoon... Het gebeurt, pak die mensen aan, maar houd in de media alsjeblieft klein.
Bij deze. Goed.
Laten we het dan nog even hebben over een nieuwe serie van Kijken in de Ziel. Veel geroemde serie van Koen Verbraak. Hij heeft al allerlei disciplines voorbij gehad. En nu gaat het dus over ons vak, over journalisten. Er zaten tal van journalisten gisteravond al aan tafel. Sabine van der Putten, wat vond je ervan?
Wel, ik hou van de serie. Ik vind dat hij een hele goede interviewer is. Met een mooie stem ook nog. Ik hoorde hem onlangs op de radio. Een beetje per ongeluk was hij iemand aan het interviewen over iets wetenschappelijks. Wat mij normaal gezien niet zo interesseert. Maar ik bleef luisteren. Maar gisteren viel het mij een beetje tegen. Maar toen kreeg ik door waarom het kwam. Omdat ik zelf natuurlijk journalist ben. En het waren allemaal open deuren voor mij. Ja. Allemaal dingen die evident zijn. Er zijn geen domme vragen. Objectiviteit bestaat niet. Natuurlijk.
De keuzes, daar begint het eigenlijk al.
Ja, ik wacht tot het interessanter wordt over een paar afleveringen. Wanneer ze het bijvoorbeeld zullen hebben over morele keuzes die ze maken. Dat soort dingen. Gisteren was...
Sven, je moet dus eigenlijk bedenken van je buurvrouw moet hier naar kijken. En die minder in dit vak zit. En is het dan ook nog interessant?
Ja, het is voor iedereen hè, natuurlijk. En wat zij zegt, dat herken ik heel erg. Ik heb ook die aflevering gezien over bijvoorbeeld toppsychiaters. Een psychiater of een psycholoog die daarnaar kijkt. Die denkt ook van, duh, dat is toch logisch?
Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja.
En voor mij is het best wel interessant. En dus ik denk dat inderdaad gaande... Want ze hebben het er ook uitgebreid over gehad. Hè, domme vragen bestaan niet. En sommige dingen moet je ook uitleggen, want niet iedereen begrijpt het. En ik denk dat hij daarmee juist heel erg liet zien... dat het eigenlijk best wel een moeilijk vak is. Want je moet soms een stap terugnemen. Je weet heel veel en je moet toch doen alsof je niks weet.
Nou, het was nu natuurlijk ook wel de basis, hè, van wat is journalistiek. Ik vond het interessant worden op het moment dat het ging over die campagne. Journalistiek. Ja. Telegraaf die een verslag heeft, Dominique Wezy in dit geval een week de tijd gaf om de NS-top weg te krijgen.
En dat gegeven zou wel nieuw kunnen zijn voor iemand die wel al jaren journalist is. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt van dat gebeurt op die schaal. Ja, maar ik schrok daar wel van. Dat hij daar ook zo heel... Dat gebeurt, dat weten we. Maar dat hij er zo een soort van trots...
Dat hij het zo zei als een soort
Ik had
hem
binnen vier
trofee,
dagen weg, zei
inderdaad.
Hij.
Ja, daar was hij wel een beetje trots op.
Een
maar
beetje.
Ja, daarachteraan kwam dan van... Ze stonden toch al met één been buiten. Dus we hebben het ultieme duwtje in de rug gegeven.
Het ging om het principe van... ga je publiceren omdat mensen slecht hun werk doen? Of ga je publiceren met het doel om een directie weg te krijgen? Want daar zat voor de andere journalisten vooral het verschil in. Hè? Wat is het doel van waarmee je iets schrijft?
Ja.
En dat gewoon op die manier eerlijk werd toegegeven, dat vind ik toch wel echt winst, hoor. Dat vind ik wel echt sterk van Koen Verbraak en van dit programma. Dat zo'n journalist gewoon zegt, ja, dat was mijn doel en het is me gelukt. Johan Derksen, die zegt dat hij aan de kant van Johan Cruijff stond. Ja. En Louis van Gaal ging bashen. En hij zei vervolgens ook van, ja, als het AD, VI en de Telegraaf niet achter je staan of tegen je zijn, dan kan je het schudden. Ook al heb je gelijk. En dat is best wel eng.
Ik vond het nog wel een mooie eye-opener ook weer, dat eigenlijk iedereen gewoon journalist kan zijn, toch? Je hoeft er niet zo heel slim voor te zijn.
Nee. Je hoeft er ook niet voor gestudeerd te hebben. Ik heb ook geen opleiding journalistiek gedaan. Ik ben er ook per ongeluk in gerold. Dus dat is dat geeft hoop aan de mensen thuis.
Maar
dus,
iedereen kan ook makelaar worden.
Bedankt voor jullie komst.
Zo is het, ja. We zijn geïnteresseerd in wat er verder nog... Volgende keer gaat het over wat is nou eigenlijk nieuws.
Dat vind ik al interessant. Ja. Ook voor de mensen thuis.
Jouw telefoon is een paar keer gegaan, dus misschien is er wel nieuws,
ach,
Sabine.
Mijn God, ja.
Je moet weer opdraven voor de VRT.
Ongetwijfeld.
Waarschijnlijk vanwege de trein. Ja. Dat nu bekend is dus dat de trein in Kharkov is aangekomen.
Sabine van der Putten is correspondent voor VRT Nieuws. En Eshwet Elmiloudi, KRO-presentator. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit...